De liefde kan niet sterven. Geschreven door Marie Michel. Het is het leven van broeder Marcel in de wereld, een Guillentin van. Marcel van is dus vrijwillig terug naar Noord-Vietnam getrokken en wordt daar aangehouden. De liefde, een onverwoestbaar geluk. Na 5 maanden in de gevangeniscel wordt Van overgebracht naar de centrale gevangenis van Hanoi. Opgesloten, samen met de reactionairen, waaronder heel wat katholieken en priesters, kan hij toch bezoek van zijn medebroeders ontvangen. Eind november 1955 bracht een vrijgekomen jonge man enkele briefjes van broeder Marcel mee. Hij had deze in de kraag van zijn kleding verborgen. Daarin brengt Van verslag uit over de vreselijke beproevingen en zijn onbuigzame vastberadenheid. Zo schrijft hij aan zijn overste, citaat, "Indien ik vrij zou willen leven, zou me dat heel gemakkelijk zijn. Ik zou alleen maar een beschuldiging tegen u hoeven uit te brengen. Maar wees daar niet bang voor. Ik zal daar nooit aan toegeven. Ik zal me tot de dood toe verzetten." Einde citaat. En aan zijn geestelijk leidsman schrijft hij, citaat, "In de afgelopen maanden heb ik met alle kracht moeten worstelen en alle kwellingen van de hersenspoelingen moeten verduren. De vijand heeft heel wat doortraptheden ingezet om mij te dwingen het op te geven. Maar ik ben helemaal niet laf geweest. Ik kan bekennen dat, indien ik zou hebben willen leven, ik nu niet in de gevangenis zou zijn opgesloten. Maar de vijand wil niet meer dat ik een heldendood sterf, wat voor mij zo gemakkelijk zou vallen. U begrijpt wat ik wil zeggen. Bid veel voor mij. Bid vooral voor de gelovigen in Noord-Vietnam." Einde citaat. Ten slotte schrijft hij aan zijn zusje Annemarie Thé, toen novice bij de zusters Redemptoristen in Canada. "In de gevangenis, als ook in de liefde van Jezus, is er niets wat mij het wapen van de liefde kan ontnemen. Geen enkel verdriet is in staat de welwillende glimlach uit te wissen die ik op mijn vermagerd gezicht laat stralen. En voor wie anders dan voor Jezus, de welbeminde, geldt die streling van mijn glimlach? Nadat ik 5 maanden in een gevangeniscel, die men Sam Lim noemt, heb opgesloten gezeten, heeft men mij toegestaan naar het buitenkamp met meer frisse lucht te laten gaan. Samen met mij waren hier verschillende priesters vastgehouden, maar men heeft hen alle nu over andere streken verspreid, en ik weet niet wat er van hen geworden is." Einde citaat. Van geeft vervolgens nog veel meer verontrustend nieuws over zichzelf. Op het kleine clandestine briefje dat hij in haast heeft neergekrabbeld, gaat hij direct in op het wezenlijke. Citaat. "Wat mijzelf betreft ben ik nu niet meer dan een lijk dat ademhaalt. Ik ben heel zwak en toch ben ik niet aan het eind van mijn morele pijnen. De bittere kelk is nog vol en hoeveel andere ellende nog die ik niet peilen kan. Toch blijft mij de liefde en met de liefde een heldhaftige wil. Ik ben het slachtoffer van de liefde. En de liefde maakt heel mijn geluk uit, een onverwoestbaar geluk. Annemarie, mijn lief zusje, ween niet. Indien God van deze gelegenheid gebruik wil maken om mij, eerder dan jou, naar de hemel te halen, moet je daar niet bedroefd om zijn, maar van vreugde juichen." Einde citaat. Ten slotte wendt hij zich met een laatste vaarwel vol tederheid tot al de zijnen. Citaat. Ik verzoek je dit nieuws aan papa en mama mede te delen. En wel op een geschikte manier, om hen niet te bedroeven. Ik doe de groeten aan papa, aan mama, aan de familie. De rest vertel ik je wel in de hemel. Bid veel voor mij, opdat ik de moed mag hebben vurig te strijden. Tot het einde toe. De vijand is boos. Hij kan mijn lichaam verwoesten, maar mijn wil kan hij niet aan het wankelen brengen. Ook Jezus zegt ons geen angst te hebben. Zusje, ik omhels je en ik wens je toe altijd voortgang te maken. Einde citaat. Juli 1956. Opnieuw wordt Van ondervraagd en moet hij 2 keer voor het gerecht in Hanoi verschijnen. Iedere keer waren daarbij 1000 goede progressieve christenen uitgenodigd. Dat doet denken aan de recente gebeurtenissen in China. Een totalitair regime vindt altijd wel figuranten om zijn misdaden te rechtvaardigen. Maar niemand zal de jonge student vergeten die de panzerwagens tot stilstand bracht op het Tiananmenplein van Peking. Hij is dood. Het beeld blijft bij. Tegenover een zware gerechtelijke machine staat ook Van op dit ogenblik alleen. Na de getuigenverklaring scheen hij kalm en zichzelf meester in zijn rake antwoorden aan de rechter. Wanneer Van een te goed antwoord gaf aan de rechter, legden de bewakers hem het zwijgen op. De hele beschuldiging kwam hierop neer propaganda gevoerd te hebben voor de president van Zuid-Vietnam. Voor de rechter was deze misdaad wel te vergeven. Indien Van het toegaf, zou hij vrij zijn. Maar Van antwoordde snedig: te vergeven of niet te vergeven, het komt er niet op aan. Wat van belang is, de misdaad wel of niet gedaan te hebben, ik zou nooit een misdaad bekennen die ik niet bedreven had. Bij de tweede zitting viel wegens zijn halsstarrigheid het vonnis: 15 jaar opsluiting in een kamp. De bewakers brengen Van naar zijn bestemming. De rechtszitting is afgesloten. De heropvoeding kan beginnen. De onuitputtelijke jongeman. Van werd overgebracht naar kamp nummer 1 van Mo Chen, 50 kilometer van Hanoi. Het is een heropvoedingskamp waar men iedere weerstand langzamerhand breekt. In deze gulag, waar 2000 gevangenen opeen zitten, getuigen 2 nabijgelegen kerkhoven dat het een serieuze onderneming is. Bij zijn aankomst ontmoet hij een broedertrappist, een religieuze, minnares van het kruis, en honderden katholieken. In een brief aan pater Paquet beschrijft hij de situatie. Citaat: men heeft mij zojuist overgebracht naar het kamp van Mo Chen. Ik dank de goede God er van harte voor. Hier heb ik het geluk met veel katholieken samen te leven. Goddank maken wij het tamelijk goed. Al de gevangen gehouden katholieken zijn zeer standvastig in het geloof. De meeste van hen hebben momenteel niets meer. Alle familiebezittingen zijn in beslag genomen en hele families zitten in de gevangenis. Er zijn erbij wie hele familie naar het zuiden vertrokken is. Zij blijven alleen en zonder ondersteuning achter. Ikzelf ben aan het eind van mijn hulpmiddelen. Het geld dat u mij gestuurd hebt, heb ik allemaal uitgedeeld. Einde citaat. Van maakt vervolgens gewag van zijn dienst van luisteren en troosten. Het onverwoestbaar geluk waarvan hij leeft, ieder uur is hij ermee bezig het door te geven. Citaat: sinds mijn aankomst in het kamp van Mo Chen heb ik het zo druk als een dorpspastoortje. Buiten de verplichte werkuren moet ik onophoudelijk mensen ontvangen die de een na de ander naar mij toekomen om bemoediging bij mij te zoeken. Zij alle komen naar mij omdat zij menen dat ik een onuitputtelijke jonge man ben. Ze zien wel dat ik even zwak ben als zij, maar waar anders kunnen zij troost gaan zoeken? Dus moet ik het hen wel geven. Einde citaat. Ja, Van is zwak, broos, maar bewoond door iemand. Hij heeft een bewoonde zwakheid door de tegenwoordigheid van de Christus. Hij, de Christus, is het die voortaan in zijn hart leeft. Hij die leidt en gehoorzaamt. Hij die heel zijn leven door lief heeft. Jezus neemt hem mee in de grote stroom van zijn reddende liefde. Deze laatste brief denkt Van alleen nog maar aan Jezus en aan de anderen. Hij is binnengetreden in de volheid van het tweevoudig gebod van de liefde. Citaat: God zelf heeft mij laten weten dat ik zijn wil volbreng. Heel veel keren heb ik hem om de gunst gevraagd in dit kamp te mogen sterven. Maar telkens heeft hij mij geantwoord: ik ben bereid jouw wil te volgen, zoals jij altijd de mijne volgt. Maar de zielen hebben je nodig. Zonder jou is het mij niet mogelijk tot hen te geraken. Wat denk je er dus van, mijn jongen? Heer, jij moet voor mij daarover nadenken. Einde citaat. Van vraagt derhalve in de brief om een grote hoeveelheid aspirines, quinine, versterkende middelen, medailles, rozenkransen. Hij wil hen troosten, naar lichaam en hart. Maar vooral wacht hij op de liefde in eigen persoon. Citaat: ik wil een 20-tal goed verborgen hosties hebben. Ik zal er wel voor zorgen deze uit te delen aan de christenen. Wij hongeren naar het goddelijke voedsel. Einde citaat. Zo verspreidt de verborgen apostel van de liefde met volle handen de liefde. juli 1959. Een ster wordt geboren. In augustus 1957 wordt Van overgebracht naar kamp nummer 2 van Yen Bin op 150 kilometer noordwest van Hanoi. Na een ontvluchtingspoging wordt hij gepakt, geslagen en gedurende 2 jaar opgesloten in een ongezonde gevangeniscel. Alles om hem heen wordt harder en beperkter. Een communistische agent verklaart aan een van zijn medebroeders die hem kwam bezoeken: de genoemde Van maakt geen enkele vooruitgang in zijn heropvoeding. De kampchef geeft u geen verlof meer hem te bezoeken. Geen bezoek meer, geen post. En begin 1958 brengt hij vastgeketend door. Het schromelijk kind van God is eenzaam. Hij heeft geen steun, geen licht meer, tenzij het licht dat verborgen in zijn hart straalt. Juni 1959 wordt hij in een beklagenswaardige toestand uit de cel gehaald. Aangetast door tuberculose en beriberi is hij alleen nog vel over het been. Omdat de ziekenafdeling ineengestort was, werd hij naar een slaapbarak van 60 personen overgebracht. Onder hen waren heel wat katholieken, onder andere pater Vin, de vicaris-generaal van het bisdom Hanoi. Gelovigen en niet-gelovigen zijn ontsteld over zijn lijden en zijn moed. Zij helpen hem zo goed het maar kan. Helemaal ontvleesd kan Van niet meer eten, nog slapen. Op zijn zij gelegen leeft hij nog 3 weken lang in deze langzame doodstrijd. Vrijdag 10 juli tegen 10 uur begint het broertje van de gekruisigde te kermen. Pater Vin snelt vanuit zijn werk toe. Van is de laatste fase van zijn doodstrijd ingegaan. De priester staat hem biddend bij en geeft hem de absolutie. Om 12 uur slaakt hij een laatste zucht. De jongen valt in de armen van de vader. Voor altijd. Een eenvoudig graf. Nauwelijks 1 uur nadat broeder Marcel Tan van gestorven is, laten de gevangenisbewaarders hem begraven. Alle christenen hadden gevraagd aan de begrafenis deel te mogen nemen, maar alleen 4 mensen mochten meegaan om het lijk te dragen. Aan het hoofdeinde van het graf hebben de christenen een lege fles in de grond gestoken om het graf aan te duiden en om, misschien later, het in dit ondoordringbaar oerwoud te kunnen terugvinden.